Geliefde gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in 1 Kronieken 4 en in Johannes 12. In 1 Kronieken 4, de versen 9 en 10. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smart gebaat. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn land palen vermeerderen zult, en uw hand met mij zal zijn, en met het kwade alzo maakt dat het mij niet smartte. En God liet komen wat hij begeerde. En het evangelie van Johannes, hoofdstuk 12, lees ik u voor het 27e vers. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Tot zover. Wij letten op het gebed van Jabes en het gebed van Jezus. Een merkwaardige situatie wordt ons hier getekend in het boek van de Kronieken. Ja, als je dat zo leest en of het leeft in je herinnering, je mag erover nadenken, dan vraag je je wel af misschien, wat is dat toch voor een man geweest, die Jabes? Het lijkt er een beetje op of hij met de Heer een soort overeenkomst wil sluiten. Alsof hij zeggen wil, Heer, als u nou dit en dat voor me doet, als u me groot maakt, mijn grenzen uitbreidt, mijn landpalen vermeerdert, en als uw hand met me zal zijn, en dat u het met het kwaad zo maakt dat ik er niks van heb, dat ik er geen pijn aan heb. Net als dat je bij de dokter komt of zo, dat je zegt, dokter, alsjeblieft geef me een spuitje, want liever geen pijn. En als u dat dan doet, ja, het antwoord wordt niet direct gegeven, maar dat gebeurt wel meer in het woord van God. De rest moet je er dan min of meer bij denken. De zin wordt, dus een bepaalde bijbelse manier van spreken, wordt opeens ergens afgebroken. Je zou zeggen, nou zal die ook zeggen van, nou heren, als u dat en dat doet voor mij en u geeft dat aan mij en ik word nog wat groter en ik krijg nog meer land en ik heb niet al te veel pijn en narigheid en nou, dan zal ik u dienen. Dan zal ik u de eer geven. Dan zal ik u vrezen. Zo moet je het wel opvatten, maar dat wordt niet uitgesproken. Ja, misschien omdat dat een Hebreeuwse manier is van spreken. Misschien zit er ook achter wat je gezegd hebt en wat je beloofd hebt, dat moet je doen. En dat er toch een klein stukje huiver door de man zijn hart gaat van ja. Je kan de Heere God natuurlijk wel goeie met gouden horens beloven. Als de Heere je zegent en de Heere die maakt alles goed. Maar denk erom, het is beter niet te beloven en te doen, dan te beloven en niet te doen. Want dan ben je een dwaas en daar heeft God geen belang bij. Kijk, dat valt op. Zo ga je denken, dat je denkt, wat is dat dan typisch? Je kan toch niet zomaar met de Heer een handeltje beginnen? Je merkt dat wel meer in de Bijbel, om een voorbeeld te noemen, één uit meerdere voorbeelden. Als Jacob bij Bethel die droom heeft gehad en hij wordt wakker, dan doet hij ook een soort belofte. Dan zegt hij: Heer, als u dat allemaal zo doet en als u me dat allemaal geeft en u brengt me weer terug, dan zal ik u aan deze plaats dienen. Dan zal ik u de tiende van alles geven. Hier bij deze steen. Dan krijg je ook een beetje het gevoel van: ja, maar hoe moet je dat nou zien? Is dat, net als hier, is dat nou een soort ruilhandel? De Heere, als die eerst nou maar eens over de brug komt, dan komen wij op. Als de Heere dan eerst onze wensen maar eens vervult, dan zullen wij de Heere erkennen en de Heere bedanken. En je zou ook zo kunnen zeggen: als, nou heren, ik zal naar de kerk gaan, maar dan moet ik wel eerst dit of dat. Ik moet wel een zegen hebben, ik moet eerst een nieuw hart, ik moet eerst dit, ik moet eerst dat, en dan zal ik blijven. En anders, dan zie ik het ook niet zitten. Maar het is toch een eigenaardige manier van spreken. Je kan toch de hoge God, de Heere God van hemel en van aarde, daar kun je toch niet zo mee handelen. De Heere die noemt Job een wonder van Gods vrucht, omdat hij hem dient zonder meer. En toen heeft de duivel gezegd: ja, maar dat is niet zonder meer. Hij doet dat wel, maar dat komt, hij is ook rijk en hij is gezond en hij heeft alles wat zijn hart begeert. Maar als je alles van hem afneemt, dan zal het wel blijken dat het bij Job ook een soort handel is met de Heere God. Dan houdt ook zijn geloof op. Dan houdt ook zijn liefde op en zijn hoop. Dan blijft er niks van over, zegt de duivel. En als we nou daaruit eens gaan concluderen, dan zou je toch moeten zeggen: het allerhoogste van het waarachtig leven, van het waarachtig geloof, is toch dit: dat God maar geprezen en verheerlijk worden, en dat zijn deugden worden groot gemaakt, het zij in ons oordeel of in ons voordeel, in vloek en in zegen. Zo wordt het toch vaak ook gezegd. Nou, laten we trachten daar iets over te zeggen. Er staat dat Jabes heerlijker was dan zijn broeders. Ja, wat wil dat zeggen? Nou, je zou dat woordje heerlijk zou je kunnen weergeven met: hij was in alle opzichten boven zijn broeders uitstekende. Het was een glansrijk persoon. Een aanzienlijk, een glansrijk persoon. Uit dat nageslacht in al haar vertakkingen van Juda. Daar blonk hij in uit. Waarom? Nou, dat zal blijken. Maar eerst krijgen we een stukje, een tussenstuk. In vers 10 wordt gezegd waarom hij heerlijker was. Hij riep de God Israëls aan. Maar nou krijgen we eerst een tussenstukje. Jabes nu was heerlijker dan zijn broer. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende: want ik heb hem met smart gebaard. Ja. Die moeder van Jabes, die had dat kind een naam gegeven die wat te betekenen heeft. Eigenlijk is het een soort woordspeling. Je moet het een beetje achterstevoren lezen, maar dat gebeurt wel meer. Dat men met een soort letterspel, een soort woordspel, een bepaalde gedachte weergeeft. Want Jazet, dat betekent smart. Dat betekent druk. Dat betekent iets van ongeluk. iets wat je te dragen hebt. Ze noemt hem Jabes, die laatste drie letters, die moet je dus eigenlijk achterstevoren lezen. Ze heeft daar een soort woordspel of een soort klankspel ingelegd in die naam, zodat dat kind bij de geboorte de naam krijgt van die doet denken. Als het is doordenken, maar als je eraan over door gaat denken, dan is de naam van dat kind een woordspeling die aanduidt: smartekind. Kind van smart. Net als dat Rachel zei toen ze Benjamin kreeg, toen zei ze: noemen Ben-Oni. Ben-Oni. Kind van mijn verdriet, van mijn ongeluk, van mijn dood. En Jacob, die wilde dat niet. En die had gezegd: nee. Nee, we noemen hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Zo had die moeder van Jabes een moeilijke bevalling gehad. En misschien wel een hele moeilijke periode, de hele periode dat ze in verwachting was. Dat kan met zo zijn, het ene kind wordt makkelijk geboren, soms uit één gezinnetje, en dat er opeens een kind tussen is, waarbij zo'n hele periode vol met zorg, met moeilijkheden, met pijn gepaard gaat. En dat mensen, die moeder, die is er zo mee in de weer geweest, zo ondersteboven van geweest, toen het kereltje eindelijk op de wereld was. Ja, dat smarte kind, het kind, dat heb je me een pijn bezorgd. Waar ben jij voor bestemd? Waar ben jij voor bestemd? En toen dat kereltje groter werd, dan vertelde de moeder dat nog wel eens. Jongen, ik had niet gedacht dat het nog zo zou aflopen, jongen. Wat heb ik toch een moeilijkheden gehad toen ik van jou zwanger was. Wat heb ik vaak gedacht: heren, waar is dat kind voor bestemd? Ik heb gezegd: jochie, ik heb gezegd tegen je toen je pas op de wereld kwam: je bent een smartkind. Je bent een pijnkind. Je bent een kind van druk, van zorg, van moeite. Ja, die kleine oortjes van Jabes, die hebben dat wel gehoord. Hij is er ook wel over gaan denken. En als moeder dan zei: ja joh, en dat je nou bij jou 10 jaar. Ik ben er nooit ziek geweest. Terwijl ik dacht toen jij geboren werd: joh, waar is dat kind voor bestemd? Wat een narigheid heb ik toch gehad. Dan ben je nog gezond. Kijk. Toen is dat jochie gaan denken, zoals men in die tijd vaak dacht en vaak voelde: een naam is niet niks. Een naam was in die tijd niet iets van, noem hem maar zo, of kijk maar even in het boek, ja, zo. Nee. Vaak stond een naam in sterk verband met de gebeurtenissen. Mozes. Uit het water getogen. Juda. God loven. Ditmaal zal ik de Heere loven. Had Lea geroepen toen Juda geboren werd. Ja, Samuel, jij dit jaar. jij dit je van de Heer bemint. En zo zijn er zoveel woorden die getuigenis afleggen van God. En dat God zich met ons bemoeit. En dat hij naar ons omkijkt. De Jeremia zei iemand, we noemen jou Magor Misabit, schrik van rondom. Zwart kijken dat je er bent. Kortom, in die tijd had een naam vaak een veel sterkere betekenis en maakte veel meer indruk dan nu. Soms gaf de Heer een andere naam, een betere naam. Abraham werd Abraham. Sarai werd Sarah. Denk aan de kinderen van Jesaja met hun merkwaardige naam. Jacob, die de hiel vasthoudt. Israël, strijder Gods. Mensen voelden zich vaak met hun naam verweven. Soms ook met hun naam belast. Als je nou Simson heet, dat is mooi. Kind van de zon, zonnekind. Die oude mensen waren zo blij toen ze nog een kind kregen. Maar als je moeder nou in de uren van de smart, als ze dan zegt, ongelukkig smarte kind dat je er bent, ben je er eigenlijk? Ja, best. En je gaat daar over nadenken. Als je groot wordt, als moeder het vertelt, dan kan er wel eens in je opkomen, wat staat mij allemaal nog te wachten? Moeder zei dat ik zo geschopt heb en dat ze zo pijn gedaan heb. Moeder zei, waar ben jij voor geboren? Wat hangt er mij nog allemaal boven mijn hoofd? Toen hij nog ouder werd, toen dacht hij, ik krijg nooit een nieuw hart van de Heer. Ik ben vast een verworpeling. Moeder, toen geboren werd, toen heeft moeder al gezegd, Jabes. En tot op nu is het wel meegevallen, maar ik ben nog jong. Ik moet het hele leven nog door. Wat hangt er me allemaal boven het hoofd? Want moeder is toch een vrouw die God vreest. Moeder heeft dat toch niet zomaar gezegd. Moeder was toen echt een einde raad. Moeder is misschien wel een profetes. Moeder is een kind van de Heer. Die moeder, mijn moeder heeft me zo genoemd. Ja, dat kan inhaken in een leven, als je zoiets zegt. En vooral in het oosten, in die Bijbelse tijden, toen die naam als het ware die droeg je echt.
die naam, dan ben je echt. En zou maken er misbruik van. Maar die zegt, als die zwaar beledigd is, omdat hij zijn eerste geboorte recht klein is aan zijn broer, dan zegt hij, is zijn naam niet Jacob? Bedrieger? Dat betekent het niet letterlijk, het betekent niet de hiel vasthoudt, maar hij maakt daar toch zo'n opmerking over. Zie je wel? En zo is die jongen ergens onder druk en onder last opgegroeid. En weet je hoe het dan vaak is? Daar durf je dan niet over te praten. Je durft niet, als je iets hoort hebt van je vader of je moeder, dat je met woorden zeggen, dat is dwaas, maar het zou kunnen. Voor dat kind heb ik niks. En voor dat kind wel. Maar dat kind, nee. Nooit. Je hebt misschien nooit over durven vragen en zeggen, vader, hoe is dat nou? Of moeder, hoe is het? Dat kan een hele last zijn, hoor, in het leven. Want je hebt ook mensen die hebben dat wel uitgesproken ten aanhoren van betreffend kind of kinderen. Voor hem heb ik wel wat. Maar voor haar of voor die, nee. Dat is niet goed. Ik denk dat Jacob's moeder, die zal dat er misschien ook niet zo mee bedoeld hebben. Maar toch. Toch leek het wel of dat kind toen, in heel de zwangerschap, of dat kind als een steen op te drukken. En nou drukt die steen op deze jonge man. Op deze Jacob's. Maar er staat dat hij heerlijker was dan zijn broeders. Dat hij er min of meer bovenuit stak. Dat hij ergens opviel. Staat niet dat die broeders allemaal, dat was niks. Nee. Maar je hebt verschil. Je hebt toch verschil onder mensen. Onder kinderen. Waarom was die nou heerlijk? Waarom wordt die hier in dat geslachtsregister zo opeens uit dat die vaak voor ons niet zeggende namen naar voren getild? En waarom hebben we er allemaal wel eens gehoord van ja, best wat een gebed? Ik heb het ook vaak zo gehoord en gedacht. En bleef altijd een vraagteken, min of meer. Maak het met het kwaad, dat wist ik er dan nog van zo uit mijn hoofd. Met het kwaad, zodat het me niet smart. Ja, zijn moeder had geen pijnloze bevalling en zwangerschap gehad, zeker niet. En hij bidt alles af, zou je zeggen. Maar nu, mag ik er iets van zeggen? Ja, best. Viel daarom op, hij riep de God van Israël aan. En dan moet je bij Israël niet alleen denken aan het volk, maar dan moet je denken ook aan die aartsvader, die patriarch, Jacob. Ja, die zulke wonderlijke wegen gegaan was en toch nooit door de Heere verlaten. Nooit. De Heere zegende hem. De Heere kwam bij hem. De Heere worstelde met hem in de gedaante van een man. En Jacob heeft geschreeuwd, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En de Heere zegende hem. En de Heere, die veranderde zijn naam en zei, Israël, je hebt je vorstelijk gedragen, je hebt gewonnen. De Heere liet zich van Jacob overwinnen. Jabes weet het wel. Jabes weet het wel. Dat die man die zijn eigen verloren voelt, die zijn eigen met de dood bedreigd weet, die man die wel moet zeggen: duizend vreed, duizend zorgen, kwellen mij langs het valgat. Die man die zo'n verdriet had ook met de kinderen, dat ze allemaal voor streken, boevenstreken uitgehaald hebben. Ja, die man. Je zou zeggen, nou, die hoort er niet bij. Dat loopt allemaal slecht af. Vandaag of morgen, dan is die er aan. Die man werd door God omhelst. En God liet zich door hem omhelzen. En die man zei, en die God zei tegen die man: Israël. Ja, best weet het wel. En als die druk in dat leven steeds groter wordt, ja, best. Smart. Als ik erop terugdenk, jongen. Naarmate de druk groter wordt, komt er een moment dat Jabes begint te roepen aan die God van vader Israël. Aan die God van het welbehagen. Aan die God die verkiest en doet naderen om zijn heilstem te horen. En daarin glanst Jabes door die genade van God, dat hij zich niet opsluit met zijn donkere gevoelens, met zijn allersomberste gedachten, met dat voorbestemd zijn. Want zo kan dat leven in de ziel, met dat voorbestemd zijn voor pijn en ellende en smart en dood en ondergang, niet opgesloten te zijn in dat enge, benauwende kamertje van jezelf, met je eigen nood en zorgen, of met je eigen schuld, om dan de Heer God, de God van Israël, aan te mogen roepen. Dat is heel, dat is groot. Want dan is er een uitweg. Een uitgang. Dan wordt Jabes niet verslonden door de druk van de gedachte aan een eventuele bestemming tot dood en tegenspoed. Jabes riep God aan, de God van vader Jacob. Of dat die hem alsjeblieft hem met zo'n naam en met zo'n achtergrond, dat God hem, ja wat, ik zou zeggen, nou gaat hij onderhandelen. Indien gij mij rijkelijk zegent en mijn landpalen, mijn grenzen verwijdert, wijder maakt, en dat uw hand met mij zal zijn, en als er wat gebeurt dat u het zo maakt dat ik het niet zo voel, dat ik er niet te veel pijn en smart aan heb, dat mijn naam niet uitkomt, Heere God, dat alsjeblieft niet uitkomt, mijn naam. En vindt, durft hij niet te gaan. Hij durft niet te zeggen, dan zal ik dit, dan zal ik dat, dan zal ik zus, dan zal ik zo. Maar dat ligt erin opgesloten, dat was de bedoeling. Heere God, dan zal ik je prijzen. Dan zal ik u erkennen. Dat is tenminste de achtergrond. Je kunt het ook misschien maar beter niet te gauw zeggen, want Jacob vergat toen hij terugkwam wat de Heer in Bethel voor hem geweest was. En de Heer moest hem terugsturen daar naartoe. Maar zo ligt het wel in dat benauwde hart van Jabes. En dan lees je tot je verbazing, nou, net als wij misschien zouden gaan zeggen, man, nee, zo kun je toch niet met de Heer onderhandelen. Dat is toch geen praat, de Heer is toch niet een of andere koopman waar je bij af kunt dingen. Net als wij met zulke gedachten opkomen en die zitten gauw bij ons hoor, dat zou ik niet durven zeggen. Dan staat er, en God liet komen wat hij begeert. Het gebeurt, hij krijgt zijn zin. God geeft hem een rijk erfdeel. God geeft hem eer en aanzien. God geeft hem een vrij pijnloos leven. Dat hij er niet al te veel last van heeft. En dat er niet al te veel overkomt. Is dat nou? Wat is dat voor een God? Hoe kan God zoiets accepteren? God waarvan we toch weten, hij doet met de inwoners der wereld naar zijn wil en welbehagen. Een stofje aan een emmer. Of stof je op een weegschaal een druppel en een emmer? Niks. God. Die als een grote pottenbakker die zo de werkstukjes tegen elkaar een stukken slaat. God. Die is een eeuwig voorzienend bestel als die almachtige Heer regeert. Hoe kan God op zoiets van een mensenkind ingaan? Die zegt, nou Heere God, het is goed, u zult mijn God wezen, maar, dan moet u het zo doen. Niet zoals met moeder, die schijnt zo geschreeuwd te hebben. Moeder, geef mij maar een pijnloze bevalling. Geef mij maar een pijnloos leven. En maak het goed met me, alsjeblieft, maak het goed met me. Laat de voortekenen me bedriegen. Dat ik voor de ondergang en de smart bestemd ben. En God doet het door. God die zegent hem helemaal. En ik denk dat hij weinig ellende gehad heeft in zijn leven. Weinig pijn. Een makkelijk sterfbed. Het is allemaal goed gegaan. En goed afgelopen. Dat mannetje, dat nou krijgt duizenden staan er tegenover. Zelfs die Israël. Jacob, Israël. Was toch ook een aaneenschakeling van moeite en zorgen in zijn leven. Dit mannetje krijgt zijn zin. Goed, zegt God, ik ga erop in, jongen. Ik ben jouw God. Dat is ook het grootste hoor. Het grootste wat je in kunt denken. Maar nou. Nou lees je in het evangelie ook het gebed van Jezus. En dat is anders. Dat is anders gekleurd, anders gericht, anders van inhoud. Ik twijfel er niet aan of dat is de enige oplossing voor Jabes. En voor ons. Die vaak zo aan het onderhandelen zijn. Met God. Als we tenminste niet opgesloten zitten. Met ons Jabes zijn. Met ons Esau zijn. Met ons Biliam zijn. Met ons Judas zijn. En erin opgesloten zit. Jezus. Aan het eind van zijn leven op aarde. Op het tempelplein. De spanning is groot. Zeer groot. De mensen willen hem dood. Mensen die, tenminste de hoge raad, die is onverzoenlijk. En toch, wat moeten ze tegen Jezus zeggen? Dat weten zij nog niet, maar ja, ze weten het wel, maar ze kunnen geen geldige reden vinden om hem nou even voor de rechter te slepen. Want, kijk, Jezus is nog niet eens een soort propagandist. De wereld stikt van de propagandisten. Voor de kerk, voor de politiek, voor God, voor de hemel. Maar ik wil van Jezus niet zeggen. Die heeft de zaken van het koninkrijk neergelegd. Was geen zielenwinner in die zin. Zoals mensen dat zo graag voorstellen. Die heeft de zaken van het koninkrijk en de oude boodschap herhaald. Van de bekering en van het geloof. Maar ze konden niet zeggen dat Jezus een soort kerk opgericht had, of een soort partij had opgericht, of een of ander verband, of... Nee, hij zal zijn stem op de straat niet verheffen. Gekrookte riet zal hij niet verbreken. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Jezus stond zo ontzaglijk ver af van het gedoe van mensen. Van godsdienstige mensen. Die in die tijd al stad en land afreisden om bekeerlingen te maken. Voor het geloof. Dat heb Jezus nooit aan meegedaan. Nee. Maar de schriftgeleerden en de mannen van het godsdienstige, serieuze mensen, die reisden overal heen. Al was er maar eentje te behouden. Kijk, als Jezus nou zo'n figuur had geweest die een, ja, je zou zeggen, die een actie ontketende. En een stadion met mensen bij elkaar kreeg. En waar de geest drift, maar nee. Nee, Jezus die was nou echt op God gericht. Op de Vader. Op het welbehagen. Nou zijn er in Jeruzalem ook Grieken. Dat waren ook gelovige mensen. Die kwamen ook al in de synagoge. Die deden misschien niet zo precies als de andere Israëlieten of de schriftgeleerden en de fariseërs die al heel nauw leefden, tenminste naar de letter dan, naar de vorm. Maar het waren toch wel, uit de handelingen weten we dat, wel sympathisanten. En die mensen, je zou zeggen, die staan er anders tegenover dan de Joden. Sympathieker. Die gaan naar Filippus. Ook een Griekse naam. Was geen Griek, maar een Griekse naam. Uit Galilea kwam die. Het Zuiden. Daar woonden veel heidenen. En ze bidden hem, zeggen: ach, meneer, we zouden zo graag de Heer Jezus eens willen zien. En bedoelen ze mee contact maken. Ja. Maar ja, we willen het graag. En ze hebben eerbied. Heilbegeerige mensen. Maar Filippus die durft het ook niet zo goed. En die Ja, die denkt, jongens, nou in deze periode met deze spanningen rondom ons in Jeruzalem, wat moet dat worden? Als er weer iets gebeurt of de aandacht wordt weer ergens, valt weer ergens op. Hij gaat naar Andreas, ook een Griekse naam. Nou zegt Andreas, laten we samen gaan. En dan gaan ze naar de Heer Jezus. Maar dan zegt Jezus, nee, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijk worden. Verheerlijk worden. Ik doe nu niets. Ik wil niet alleen zijn, zegt Jezus. Als een darmkorrel zo op de zolder ligt en niet in de grond, dan is die zo alleen. Maar dat wil ik niet. Ik wil niet alleen zijn. Ja, maar wij zouden zeggen, dan moet u nu erop ingaan wat die Grieken willen. Als je dan bij je eigen volksgenoten, bij je eigen reisgenoten geen gehoor vindt. En er komt dan zo'n gezelschap. Misschien wel zeer goed ontwikkelde mensen. Grieken, beschaafde mensen. En die zeggen, kom maar bij ons. En ze zijn eerbiedig. Dan ben je toch niet alleen. Dan moet je het juist, dat moet je aannemen. Zo'n invitatie, dat moet je aannemen. En toch in dat raadselwoord, in die diepe woorden, want de woorden zijn diep. Ik wil niet alleen zijn. Die zijn leven lief heeft, die verliest het. Die zijn leven haat in deze wereld, die zal het bewaren. Ja, maar ze had zijn leven juist wel lief, zou je zeggen. Die was ook bang voor pijn en voor tegenspoed. En voor allerlei andere narigheden. En voor woorden. God zei, nou jongen, ik zal het goed met je maken. Die zijn leven lief heeft. Wie heeft er zijn leven niet lief? Er is er eigenlijk maar één. Dat is Jezus Christus. Dat is die tabelkamp. Dat is echt de enige waarvan je nou echt kunt zeggen dat het koninkrijk God de Vader, dat hij alles voor was. Alles. En dat het hem niet te doen was om bekeerlingen, maar dat het hem te doen was om God. En als het hem om God te doen is, als het hem om zijn Vader te doen is, dan weet hij, dan is er een belofte. Dan zal hij niet alleen blijven. Dan krijgt hij de heidenen tot zijn erven en de einde van de aarde tot zijn bezitting. Zijn Vader doet het, maar zijn Vader doet het. Jezus weet wel, die heeft vaak gezongen. Ze zullen u van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. Jezus zal niet alleen zijn, maar hij zal niet een soort gezelschap verkrijgen zoals mensen zich dat indenken. Als ik hier welkom ben, des te beter dat ik hier welkom ben. Ik zie het al. Mijn gemeente, mijn volk, mijn gunstgenoten. Zo niet. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Zal ik mijn handen uitsteken en zeggen: jongens, ik ben blij dat jullie er zijn. Eindelijk wat mensen die belang in me hebben. Mijn ziel is ontroerd. Wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Want om niet alleen te zijn, moet ik helemaal alleen zijn. Door iedereen te laten. Dan zal hij niet alleen zijn. Als Jezus echt alleen is, dan zal hij echt een groot volk hebben. Door God verkoren en door God bij hem toegebracht. Maar dat is benauwd. Dat is benauwd. Als je nou echt ja best moet zijn. Als je dus echt moet zijn. Smak. Oh, ja. En je moet dan echt je pakje dragen. En je moet dan dat grote pak dragen. Der wereld zonder schuld. Nou. Wat zal ik zeggen? Zal ik net als Jabes zeggen: o God, alsjeblieft niet. Nee. Verlos me. Spaar me. Handel zachtjes met me. Ik ben al zo benauwd. Ik heb al gedacht dat ik niet uitverkoren ben, dat ik verworpen ben. Ik heb al gedacht dat ik straks, dan word ik onder alles verpletterd. Blijf niks van me over, God. Dat doet nu Jezus niet. Daarom is hij meer. Daarom is hij alles. Want hij zegt: Vader, zal ik, net als Jabes zegt, verlos mij uit deze uren. Of verlos mij van mensen overlast. Of laat me niet alleen, Vader. Alsjeblieft, laat me niet alleen. En dan is het antwoord van Jezus dat hij zelf geeft: hierom ben ik in deze uren gekomen. Hierom. Ik heb het zelf gewild. God heeft het gewild. Ik wil echt smattekind zijn. Ik wil echt verworpen zijn. Ik wil echt in de dood, in de ondergang. Ik wil mijn leven echt verliezen. Daarvoor ben ik gekomen. Dan kan God van Jabes zoveel hebben, hè? Daarom. Dan kan God van jou en van mij, al lijken we soms al van die koehandelaars. Want daar lijken wij vaak op, hè? Nou kan God het verdragen. Niet dat dit een koehandel, zo wil ik het niet zeggen. Want nu ik de achtergrond een beetje gezien heb, nu kan ik het wel begrijpen. Maar het is toch maar wat dat die nietige, kleine, nietige mens, dat God dat nog mooi vindt als die zegt: Heere God, als u me helpt en als u me doet, dan, ja, dan wat dan? Ja, dan springt Jezus erin en die zegt: Vader, verlos mij uit deze uren. Nee, want hierom ben ik juist in dit uur gekomen om te roepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nou zit het goed. Nou zit het echt goed. Nou komt er een stem als een donderslag uit de hemel. Een stem uit de hemel. Dan staat hetzelfde verband hierachter. Geef Vader antwoord, dochter zo. Ik zal je verheerlijken. Door jou alleen zijn. door jouw ondergang, doordat jij nou die verworpene wil zijn, mijn lieve zoon, ik zal je verheerlijken. Je zult niet alleen zijn, want ik zal je een groot volk geven van Jacobs en Judas en Jabes en van die akelige, bange, verschrompelde mensen die geen raad weten. Die geef ik je allemaal. De einde der aarde zullen jouw bezit zijn. O geliefde gemeente, dat is de ruimte die God heeft geschapen voor Jabes. Dat is de ruimte die God heeft geschapen als je denkt, maar ik ben Esau. Ik ben in Judas. Ik ben een verworpeling. Dat hoef je niet te nemen. Zomaar. Nee. Al ben je het waard dat God niet naar je omkijkt. Al heb ik het verdiend dat hij me laat varen. Want zo diep zijn wij wel gevallen. Toch geeft de Heer de ruimte om te zeggen, o God, ik ben zo bang, ik ben zo verloren. En mijn moeder zei al, God geeft de ruimte dat je zegt tegen de Heer God, o God, zegen, alsjeblieft, trek me erbij, haal me er doorheen, door alles. God hoort om Jezus wil. Omdat Jezus geen enkel straf, geen enkel kwaad heeft afgewezen. Maar alles op zich heeft geladen. En nou, mag Jabes in het levensboek staan. En Jan en Piet en Klaas. En noem maar op. Omdat Jezus de dood wilde ingaan om niet alleen te blijven. Amen.